Slootmans. En voor de rest zullen we voltallig zijn straks. We beginnen vanavond dus met de OC&W-raad wegens de vaststelling van de jaarrekeningen. Eerste puntje op de OC&W-raad, de notulen van de raad van 26 mei. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Tweede puntje, de jaarrekening van het OC&W voor 2020. Ik geef het woord aan meneer De Knopper, die nu de uiteenzetting gaat doen, zodanig dat hij niet nog eens moet terugkomen straks op de gemeenteraad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Inderdaad, het is eigenlijk voor de eerste keer dat we een gezamenlijke rekening terugvinden van OC&W en gemeente. Vorig jaar was dat nog een gescheiden oefening. Vandaag zitten die samen. Dat heeft een aantal consequenties waar we straks ook even op terugkomen. Maar dat betekent ook dat de jaarrekeningen als één document met OC&W en gemeente door elkaar. En dat we dus ook de voorbeelden of de toelichtingen samen zullen nemen. Op het einde van het verhaal van de cijfers zal collega Van Wanselen de prioritaire doelstellingen toelichten die tenminste ook een deel hun effect hebben in OC&W. De toelichting over de andere prioritaire doelstellingen, die dus louter gemeentelijk zijn, ik denk aan mobiliteit, die zullen de andere collega's straks tijdens de gemeenteraad, als we het punt van de rekening hebben, dan voor hun rekening nemen. Ik heb een kleine presentatie gemaakt en eigenlijk al wat in die presentatie te zien is, komt rechtstreeks uit uw documentatie, dus u zou in principe niks nieuws moeten zien. Belangrijk toch wel is, denk ik, de toelichting of de inleiding die onze financieel directeur gemaakt heeft met de vermelding. En het zal u niet verwonderen natuurlijk dat de coronacrisis toch wel zware gevolgen heeft gehad op gemeente en OC&W in Beersel. Zeker ook in de dagelijkse werking en dus daarbij ook op de cijfers. We kunnen stellen dat bijna alle opbrengsten en kosten in een of andere richting door elkaar zijn geschud. En dit is niet altijd makkelijk te interpreteren. Een aantal voorbeelden daarvan. We hebben duidelijk meer uitgaven gehad voor extra materiaal ter voorkoming van de corona-uitbraken op de werkvloer. We hebben minder uitgegeven voor tal van activiteiten die niet konden doorgaan, dus ook OC&W-activiteiten. We hebben meer ontvangsten door extra subsidies, zowel van de Vlaamse als de federale overheid. Het zijn altijd subsidies gelinkt aan corona natuurlijk. En er zijn ook heel wat minder ontvangsten door de verplichte sluiting van een aantal diensten en voorzieningen. En vreemde is dat in de jaarrekening dit niet zo onmiddellijk zichtbaar is, aangezien we de meeste wijzigingen van de budgetten die een relatie zouden hebben met de coronacrisis, eigenlijk al vorig jaar in december bij de aanpassing van de meerjarenplan hebben verwerkt. We hebben dat hier toen ook uitvoerig toegelicht. Ik ga daar heel kort de belangrijkste zaken nog eens uithalen om uw geheugen op te frissen. Ja, dit is het tabelletje dat wij u vorig jaar gepresenteerd hebben met zogenoemde corona-gerelateerde wijzigingen. En belangrijk daarbij is, en dat straks ook goed te onthouden, is dat wij nog in december een serieuze stijging van de inkomsten van de personenbelasting konden noteren ten opzichte van wat we oorspronkelijk gebudgeteerd hadden, van €429.000. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de personenbelasting die in de jaarrekening 2020 zitten, eigenlijk op het jaar 2019 berekend worden, op de loonmassa van 2019. En daar speelt corona natuurlijk nog geen rol. Dus dat is een toch wel forse verhoging. We hebben die opgenomen in de meerjarenplan, je zal dat straks zien. We hebben toen al een verlaging genoteerd van het gemeentefonds. Dat is ondertussen nog groter geworden, dat toon ik u straks ook. We hebben in de loop van de coronacrisis gestemd voor het verminderen van een aantal belastingen die te maken hadden of die onder impact stonden van corona. Denk aan het reclamedrukwerk, hebben wij een minder inkomst verwerkt van €121.000. En we hadden ook al kosten genoteerd voor gel, mondmaskers enzovoort voor €250.000. En we hadden toen ook al een coronasubsidie van gemeente Beersel aan AGB voorzien van €349.000. Die vindt u in de rekening straks ook terug. Waarom? Omdat wij eigenlijk als gemeente er moeten zorgen dat het AGB niet verlieslatend is. Ik geef daar straks iets meer uitleg over. We kunnen dus zeggen dat een van de belangrijkste zaken die zullen wegen op een budget, en dat is voor heel wat gemeenten, is natuurlijk de hoofdbelasting, namelijk de personenbelasting, die berekend wordt op de loonmassa. Ten gevolge van de tijdelijke werkloosheid tijdens de coronaperiode voorzien wij op aangeven van de federale overheid voor 2021, dus dit jaar, een minder inkomst van €291.000. En we hebben nog deze week, ik heb het aan de burgemeester getoond, een nieuw schrijven gekregen van de federale overheid dat we daar nog eens bijna €40.000 bovenop moesten doen. Dus de impact van de corona op de inkomsten van de personenbelasting is en blijft groot, maar verwachten we pas in de rekening van 21, 22 en 23 te vinden. Als al die bedragen die opgeteld zijn voor meer dan 1,3 miljoen, als die elk jaar nog gaan aangroeien, wat te verwachten is, dan is dat toch een serieuze zaak waar we zullen moeten mee rekening houden bij de budgetwijziging op het einde van het jaar. Het is dus eens goed dat we de tabel J3 nemen, de realisatie van de kredieten, waar we kunnen de kosten die voorzien waren voor 2020, die dus zo in het meerjarenplan stonden dat we in december nog hebben goedgekeurd, en de rekening. En het is toch wel opvallend dat de verschillen niet zo heel groot zijn. Bijvoorbeeld bij de gemeente, daar zijn de uitgaven met 1,6 miljoen gedaald ten opzichte van wat we nog voorzien hadden in december. En de ontvangsten die zijn maar met 0,3 miljoen gedaald. We zitten hier bij het OC&W, dus ik geef even meer daarop. We kunnen vaststellen dat de uitgaven bij het OC&W die we voorzien hadden in december en die uiteindelijk in de jaarrekening opduiken, dezelfde zijn. En de ontvangsten licht gestegen zijn en dat heeft voornamelijk met die subsidies te maken. U ziet dat hier, ik neem het OC&W, er was voor 7.700.000 euro uitgaven voorzien, het is 7,7 geworden. En de ontvangsten waren geraamd op 5,9, het is 6,2, dus dat ligt vrij goed bij elkaar. En dat is idem dito, ik ga toch ook vermelden, want anders moeten we straks opnieuw beginnen. Voor de gemeente waar de ontvangsten dus voorzien waren op 37,9 en het is 37,6 geworden, waarbij de uitgaven in exploitatie voor 30.400.000 voorzien waren en het is 28,9 geworden. Dus ligt dus allemaal vrij dicht in elkaar. Voor de investeringen is het verschil groter natuurlijk. Investeringen die vinden we enkel maar bij de gemeente. We vinden niet meer terug in het OC&W. Daar hadden we dus voor de uitgaven voorzien voor 9,5 miljoen en het is 6,8 geworden. Er is dus duidelijk, over de investeringen hebben duidelijk vertraging opgelopen. Er is niks afgeschaft of weggeschrapt, maar er is dus een vertraging opgedoken. We vergelijken dan de kosten van 2020 met vorig jaar. Dat is een goede zaak bij de opmaak van een rekening. En daar, ik heb het in het geel gezet, moeten we toch wel rekening houden dat vorig jaar OC&W en gemeente apart zaten en dat dat nu niet meer het geval is. Dus om te kunnen vergelijken is hier in deze kolom van 2019 zijn die cijfers wel opgeteld van OC&W en gemeente. Die waren toen nog afzonderlijk. Het is wel belangrijk in de zin dat de kosten van de gemeente en de inkomsten van het OC&W fors veranderd zijn. Je moet weten, vorig jaar betaalde de gemeente letterlijk het tekort van het OC&W. Er was dus een overdracht via een subsidie, een werkingssubsidie van 2,7 miljoen. Dat was een kost voor de gemeente en het OC&W ontving dat bedrag. Dat was een opbrengst. Dus in de uitgaven van de gemeente en in de inkomsten van het OC&W zitten eigenlijk behoorlijke verschillen, eenmalig, want volgend jaar valt die vergelijking eigenlijk veel makkelijker. Maar nu zitten we dus in de omschakeling van het systeem. Als we de twee samentellen, gemeente en OC&W, dan hadden wij vorig jaar voor 44 miljoen kosten, dit jaar voor 41 miljoen, dat komt dus overeen met wat ik daar straks gezegd heb in een daling van de uitgaven. En hier ziet u dan, dit gaat over de toegestane werkingssubsidies. Ja, dus de bijdrage van de gemeente aan het OC&W valt weg. Dus dat bedrag van 8,3, daar gaat 2,7 miljoen af. Maar er is ook een vermindering van de prijssubsidie. Datgene wat de gemeente betaalt voor elk gebruik van een AGB-zaal, zal ik zeggen, met €325.000. Dat we dan wel via een extra coronasubsidie gecompenseerd hebben. De opbrengsten die zijn ook gedaald, niet zoveel, met 0,8 miljoen, van 45,3 naar 44,5. En het is toch wel opmerkelijk, de fiscale opbrengsten, dat heeft vooral te maken natuurlijk omdat die voor een stuk nog op 19 gebaseerd zijn, die zijn eigenlijk nagenoeg dezelfde gebleven. Dus alle fiscale opbrengsten en boetes samengeteld, vorig jaar 23,4, dit jaar ook 23,4. Hier is hier ook nog een meerwaarde bij realisatie van vaste activa vermeld van €661.000 in 2020. Dat komt omdat wij een aantal verkopen gerealiseerd hebben in 2020. Die stonden in onze balans voor een veel lager bedrag ingeschreven, omdat die waarde soms 10, 15 jaar geleden was opgenomen in de balans. Die zijn uiteindelijk voor veel meer verkocht, vandaar dat wij die meerwaarde ook moeten noteren, zowel in onze jaarrekening. Dus het overschot van het tekort van het boekjaar, wij hebben dus een overschot van 3,4 ten opzichte van 1,06. Dat heeft vooral te maken met het feit dus dat onze uitgaven gedaald zijn en in onze inkomsten eigenlijk nagenoeg dezelfde zijn gebleven. We hebben dus een overschot voor het boekjaar van 3,4 miljoen, dat ten over vorig jaar 1 miljoen. Ja, maar dat heeft dus, zoals ik zei, te maken met die daling van de uitgaven en het gelijk blijven van de inkomsten. Belangrijke opmerking toch ook, en dat zal je ook voor de eerste keer in de notitie misschien ontdekt hebben, er zijn dit jaar ook geen liquide middelen overgeschreven van de gemeente naar het OCMW. Ik zei al straks al dat er dus geen werkingssubsidies uitbetaald. Dit heeft daar dan ook mee te maken. We moeten dus eens kijken wat er bij het OCMW is gebeurd. Er is dus een exploitatietekort van het OCMW dit jaar van min 1,4 miljoen. Herinner u, vorig jaar was dat 2,7. Dat is dus heel wat minder. En dat heeft te maken vooral met dalende uitgaven van het OCMW. Omwille van heel wat activiteiten die ze niet hebben kunnen doen. Maar wel omdat er meer subsidies binnengekomen zijn. Dus de ontvangsten 6,2, de uitgaven 7,6. Dus dat tekort bedraagt dus 1,4. En belangrijk is dat wij normaal gezien, als er een tekort is in het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW, dan past de gemeente dat bij door het feit dat die samengeteld worden. Maar het OCMW had nog een gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar van 3,4 miljoen. Dus daar is nu 1,6 van opgebruikt, zal ik zeggen. En er blijft dus een 1,8 als beschikbaar budgettair resultaat over van 2020. Daar moeten we nog de onbeschikbare gelden aftrekken. Dat zijn de gelden die we van kant moeten zetten voor de pensioenen van de personeelsleden, voor de contractuele personeelsleden. Dat betekent dat wij naar volgend jaar het OCMW 1 miljoen ongeveer kan meepakken als beschikbaar budgettair resultaat. U ziet dat volgend jaar wij dit tabelletje niet meer zullen moeten presenteren, want dat zal niet voldoende zijn als het OCW terug normaal zou draaien. Ja, dan is het begrotingstekort 1,5 miljoen tot 2,5 miljoen, laten we zeggen. Daar hebben we niet genoeg voor. We zijn hier verplicht aan u voor te leggen de staat van het financieel evenwicht. Dat gaat over het beschikbaar budgettair resultaat, vroeger het resultaat op kasbasis genoemd, en dan ook de autofinancieringsmarge. Het gaat hier dus over een vergelijking tussen de meerjarenplan zoals vooropgesteld en de jaarrekening. Dus wij dachten 5,7 miljoen over te hebben in het meerjarenplan. Het is 7,2, exploitatiesaldo natuurlijk, dus het verschil tussen ontvangsten en uitgaven. De investeringen dachten wij 6,7 miljoen tekort te hebben, maar het is maar 4,2 miljoen geworden. Dat komt omdat wij natuurlijk heel wat van de uitgaven, we hadden voorzien om 9,5 miljoen uit te geven aan investeringen, het is maar 6,8 geworden. Dus dat geeft ons een budgettair resultaat van het boekjaar van €3.890.000. Ja, dat heeft dus alles, ik moet het herhalen, te maken met dalende exploitatie en ook dalende exploitatieuitgaven en minder investeringsuitgaven. En de gemeente en het OCW samen hebben dus na volgend jaar een beschikbaar resultaat van €25.700.000. U weet dat dat cijfer groter moet zijn dan 1 om een evenwicht voor te leggen, dus dat is geen probleem. En ook onze autofinancieringsmarge is nog altijd zeer goed. U staat ook nog een geconsolideerd schemaatje bij waarbij het AGB wordt bij opgeteld. Ook dat stelt geen problemen, die twee evenwichtsvoorwaarden zijn voldaan.
De kengetallen, daarmee starten we gewoonlijk. En dat zullen we ook vanaf volgend jaar terug doen. Maar dus die getallen heb ik allemaal al ongeveer genoemd. We hebben dus een kastoestand van 30 miljoen. De twee samen natuurlijk, OCMW en gemeente. 23 voor de gemeente, 7 voor het OCMW afgekort. De openstaande schulden op 30 december van 2019 was 7,8 miljoen, waarvan het grootste deel voor de gemeente is. Nog 875 voor het OCMW. Ik ga nog een paar zaken verder aangeven. Dus hier staat een nieuw aangegane lening vermeld in de rubriek financiering. Dat is dus de lening die we moeten opnemen, maar die eigenlijk een lening is bij Fluvius, die we niet moeten afbetalen, die wel van ons dividend afgetrokken wordt, omwille van de bijkomende investeringen, het verkoop moet ik zeggen, en vernieuwen van ons elektriciteitsnet. Dat is dus in onze balans op te nemen, ik heb dat vorig jaar uitgelegd. Wij hebben ook aan het AGB, dat is een interne lening, 199.000 euro geleend. Dat wil zeggen dat het AGB geïnvesteerd heeft voor 199.000 euro. Zij moeten dat geld lenen bij de gemeente en zij betalen dat dan in schijfjes terug zonder rente. Dus onze periodieke aflossingen op de leningen bedroeg dit jaar 1,1 miljoen. Ten opzichte van een totaal budget, OCMW en gemeente samen van 44 miljoen, is dat dus een laag getal. Dat betekent dus ook dat wij per inwoner een vrij lage of een zeer lage schuld hebben van 398 euro. Ik verwijs nog even naar T2, dus de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, omdat daar een aantal getallen in staan die meer concreet betekenen. Bijvoorbeeld in zaken de operationele uitgaven. Ik heb die toch nog eens rood omlijnd, omdat u goed zou kunnen zien. Wij hebben dit jaar dus 36 miljoen operationele uitgaven gehad. In de meerjarenplanning is er telkens meer dan 40 miljoen voorzien. Dus COVID komt hier wel degelijk in onze uitgaven tussen met een daling van meer dan 3 miljoen, wat ik al een paar keer heb geïllustreerd. Hier vindt u ook in het midden van deze tabel de toegestane werkingssubsidies aan het AGB. Hier vindt u die 349.000 euro waarvan ik daar straks al gesproken heb en waarvan ik straks in het AGB dus toch nog iets wil vermelden. Dus bij het agendapunt kennisname en goedkeuring van de rekening van het AGB. De belastingen hebben we dus al genoemd. Dus zoals ik al zei, zijn de belastingen in de jaarrekening, de personenbelasting en ook de aan de onroerende voorheffing, zijn die eigenlijk vrij gelijk gebleven. Dus het effect volgt later, heb ik al gezegd. De belastingen en de boetes, die zijn ook ongeveer gelijk gebleven. En u ziet dat dat in de loop van de jaren in onze meerjarenplanning eigenlijk goed gebudgeteerd was, want het getal verandert niet veel. Het gemeentefonds, dus daar moeten we toch ongeveer een daling noteren van ongeveer 100.000 euro ten opzichte van de bijsturing die we al gedaan hadden in december. Dat is toch wel opvallend, maar ik heb toen ook uitgelegd hoe dat komt omwille van de verschillende criteria die gebruikt worden. Ik merk ook nog op dat er investeringssubsidies zijn. Er wordt aan de brandweer een investeringssubsidie gegeven van 171.000 euro. En dan aan de besturen van de eredienst. Dat zijn nog relatief kleine bedragen, maar u ziet in de volgende jaren loopt dat getal op van 43 naar boven de 200 en 158. Daarvan kan ik u zeggen dat dat reële getallen zullen worden, want dus het restauratiedossier van de kerk, Onze Lieve Vrouw Kerk in Alsenberg, is opgestart. Zij hebben een restauratiepremie van de Vlaamse regering gekregen en dus de eerste werfvergadering heeft al plaats gehad. Dus volgend jaar zullen die budgetten die wij voorzien hebben wel degelijk nodig zijn. Ik wil dan ongeveer eindigen met toch nog eens de meerjarenplanning te bekijken in functie van de jaarrekening van vandaag ook. Waarbij de investeringssaldo, zoals ze voorzien zijn, als je dat bekijkt, dit jaar dus min 4.000, volgend jaar min 8, min 4, min 1,5, min 18. Dat zijn allemaal geplande zaken waarvan de ceder en de school in Lot de grootste investeringsposten zijn. Als je al die tekorten optelt, dus daar zijn dus de verkopen al afgetrokken, dan hebben we toch hier een negatief saldo van 38 miljoen dat we zullen moeten betalen. Dus we hebben een budgetair resultaat van dat van 28 miljoen. Jullie kunnen tellen, 38 min 28. Dus daar is nog 10 miljoen dat er eigenlijk voorhanden moet zijn om al die investeringen die wij voorzien hebben af te betalen. Ik moet wel zeggen, hier staat het jaar 2025 al bij. Dat is het jaar na de legislatuur. We hebben tot nu toe 7,2 miljoen lening voorzien. Er is dus nog een opening, er is nog een gat van 3 miljoen. Op dit moment is dat geen ramp. Wij verwachten ook de volgende jaren nog een positief resultaat. Zodanig dat we ongeveer zullen toekomen. Er is één grote adder. En al wie met bouwen en verbouwen de laatste weken en maanden te maken gehad heeft, die weet dat ten gevolge van COVID de prijzen van de materialen ongelooflijk aan het stijgen zijn. Zodanig dat wij eigenlijk wel angstig zijn. Wij hebben twee hele grote bouwprojecten en nog een aantal kleinere. Die zijn, prijzen zijn allemaal berekend en ook de subsidies op de tarieven, op de materiaalprijzen en de huur en de loonkost voor COVID. Vandaag stijgt die fenomenaal. We zien dat. We hebben dat op werfvergadering al vernomen, vandaag nog, op de vergadering van het Rio-werken in het dorp. Wij houden dus ons hart vast. Als dat effectief bewaarheid wordt, dan zullen we nog wat moeite hebben om alles te realiseren. Daarmee ben ik klaar met de cijfers. Zijn daar vragen over? Nee, dan gaan we over naar het inhoudelijke van deze jaarrekening. U heeft dat grafiekje gevonden in die documentatie. Dit is een andere manier van voorstellen wat betreft onze prioritaire acties en de rapportering van de realisatie daarvan. Daarin heeft u kunnen zien van de 24 dat er 11 prioritaire acties in uitvoering zijn. Dat we er 3 aan het voorbereiden zijn. Dit zijn cijfers van 2020. Hè. Ondertussen zitten we dus al een stuk verder natuurlijk. Dat er 9 nog niet opgestart zijn en dat er 1 afgewerkt is. En het hoort dus tot de rechten van deze gemeenteraad om over die prioritaire acties geïnformeerd te worden. Zoals ik daar straks zei, stel ik u voor dat collega Van Wanselen vanuit haar bevoegdheid de prioritaire acties die bij haar zitten en die dus een link hebben met OCMW en sociale zaken nu toelicht. En de andere collega's straks bij de gemeente.
Ja, dank u wel collega. Goedenavond allemaal. Dus binnen de prioritaire doelstelling zorg, gezondheid en welzijn zijn in 2020 de volgende acties ondernomen. De samenwerking binnen de eerste lijnzone, dus met de gemeentes Beersel, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesis-Rode en Sint-Pietersleeuw, stond eigenlijk vanaf maart 2020 volledig in het teken van de COVID-bestrijding. In het voorjaar gebeurde dit door de samenwerking met betrekking tot het pretriagecentrum voor testings aan het ziekenhuis. Er was de voorbereiding voor een eventueel schakelzorgcentrum in Destelheide en de cohortzorg in de gezinszorg, dat wil zeggen dus de thuiszorg voor besmette personen. Vanaf de zomer kreeg de eerste lijnzone ook de opdracht om uitbraken mee te beheersen en de bevolking te sensibiliseren. De lokale besturen engageerden zich vanaf augustus om brontracing op te starten en hiervoor zijn ook medewerkers van ons bestuur ingeschakeld, aangevuld met huisartsen op rust. Naast het nagaan waar iemand mogelijk besmet is geraakt, was het ook de bedoeling om te kijken of mensen in quarantaine extra noden hadden. En dan met de stijging werd vanaf half oktober overgeschakeld naar een nauwere werking. Dan werden alle 65-plussers opgebeld om na te gaan of wij hen ergens mee moesten helpen, eventueel brengen van boodschappen enzovoort. Ook de gekende en positieve OCME-cliënten werden zeer nauw opgevolgd door onze maatschappelijk werkers. Alles werd centraal gecoördineerd vanuit de eerste lijnzone. En ook onze hoofdmaatschappelijk werkers vanuit de 7 gemeenten zijn in overleg gegaan en zij hebben dus getracht om hun samenwerking op elkaar af te stemmen. Nu, ik kan dus zeggen, dus die samenwerking binnen die eerste lijnzone heeft intussen toch al wel goede resultaten opgeleverd en zijn nut bewezen. Dan een ander actiepunt. Als alternatief voor de bezoekster zijn vorige zomer dorpelbezoeken doorgegaan en werd Beersel Helpt opgestart. Vrijwilligers bezochten ook senioren in 2020 die 65, 75 of 80 jaar werden met een verkorte vragenlijst. Dat waren dus onder andere die dorpelbezoeken. In het najaar kregen alle senioren een aangepaste seniorengids en werd vanuit de seniorenraad kaartjes verstuurd waarop naast wensen ook nog de contactgegevens bij nood opstonden. En dat heeft toch ook wel zijn resultaat gehad. We hebben toch wel wat vragen gekregen langs deze weg. Dan, de buurtcoördinator, die werd aangeworven in februari 2020. We zijn gestart met Hoppler. Hoppler, het sociaal digitaal netwerk voor de buurt. Dit werd in mei uitgerold met de hulp van jeugdbewegingen en vrijwilligers. De 5 deelgemeenten zijn de 5 wijken. Op 31 december 2020 waren er 1307 huishoudens ingeschreven. Dat is goed voor 15% van de Beerselse huishoudens. De projectfiche voor de buurtambassadeurs werd ook voorbereid. Dan, wat betreft de nieuwe ceder met het dienstencentrum, werden in de eerste helft van 2020 de nodige stappen gezet in het administratieve dossier, dus in kader van dus die voorlopige vergunning, de erkenning en de subsidiering van zowel het nieuw woonzorgcentrum als het lokaal dienstencentrum. En beide werden door het agentschap Zorg en Gezondheid goedgekeurd. Er werd een gunning voorbereid in kader van de financiering, met inbegrip dus van een deel projectbegeleiding. Dit omvat zowel de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en lokale dienstencentrum als de herbestemming van de oudbouw. Dan opgroeien het vroegere kind en gezin lanceerde in oktober een eerste oproep voor een uitbreidingsronde kinderopvang. De criteria en de procedure werden goedgekeurd, zodat de aanvraag voor de 13 plaatsen begin 2021 kon vertrekken. Er werd met het Huis van het Kind een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hier wordt de samenwerking tussen het lokaal bestuur en het Huis van het Kind in het kader van het gezinsbeleid en de kinderarmoedebestrijding vastgelegd. Er is hiervoor een nieuw structureel overleg opgericht met de dienst welzijn, kindbeleid, buurtwerking en het Huis van het Kind. En de werkgroep kinderarmoede behoudt ook zijn coördinerende rol. Het digitaal aanmeldplatform, dat is een centraal aanmeldpunt voor de partners van het geïntegreerd breed onthaal, dat zijn de huisartsen, het perinataal netwerk en de huizen van het kind. Wanneer zij dus een cliënt of een patiënt hebben met een zorg- of ondersteuningsnood, kunnen ze het aanmeldpunt gebruiken om, na goedkeuring van de persoon in kwestie, de contactgegevens en een schets van de situatie door te geven. Dat komt dan terecht bij het sociaal huis en op basis van de postcode waar de verdere vraagverheldering en eventuele doorverwijzing dan gebeurt. Zo willen we mensen die hun weg naar de hulpverlening niet vinden, proactief detecteren. Nu, dit digitaal aanmeldplatform is ook nog in volle voorbereiding. Er werd ook nog een structureel overleg opgericht tussen het CAW, de dienstmaatschappelijk werk en het sociaal huis, waarbij kennisdeling, trajectbespreking en het opzetten van projecten centraal staan. Het proefproject geïntegreerd breed onthaal naar de niet toeleidbare is in uitvoering. Er werd een missie en een visie uitgeschreven, waar onder andere samenwerking, respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan. Van de 18 prioritaire acties bij de doelstelling welzijn en zorg is er dus 1 uitgevoerd, 5 in uitvoering, 3 in voorbereiding en de andere 9 acties grotendeels door COVID nog niet opgestart. Deze acties zijn gepland met een looptijd voor de hele legislatuur en er wordt dus verder aan gewerkt en jaarlijks zal daar dan ook uitgebreid over gerapporteerd worden. Tot daar de toelichting bij deze prioritaire acties. Zijn daar vragen over? Dank u.
Niemand verder vragen over dit agendapunt. Dan zullen we over dit, het punt 2, nu stemmen. Ja. Oké, volgende agendapunt, de rapportering over de organisatiebeheersing in 2020. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, goedenavond collega's. Je gaat datzelfde punt ook zien op de gemeenteraad, maar ik denk dat ik het dan bij één uitleg zal kunnen houden. Dus dit is gebaseerd op het decreet van het lokaal bestuur van 22 december 2017. En de vorige jaren dus hebben wij al kennis genomen van die rapportering. En hebben wij dus ook de rapportering uiteindelijk al uitgebracht. Natuurlijk hebben wij in dezelfde richting verder gewerkt. Het is uiteindelijk de algemeen directeur die in overleg met het MAT het rapport in feite samenstelt. Als wij gaan kijken in vergelijking met de vorige jaren, dan kunnen we zeggen dat we wel degelijk hebben verder gewerkt met Invest in People en dat we in het rapport van 9 oktober 2020 daarin felicitaties mochten ontvangen naar de gemeente Beersel toe. Er wordt vandaag nog steeds in dit systeem verder gewerkt, conform de aanbevelingen. Het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling van het personeel komt hier geregeld op deze agenda. Wordt dus ook geregeld aangehaald, geregeld besproken. De competentiewerking van de medewerkers, vorming en opleiding vinden we een heel belangrijk aspect, een belangrijke schakel. We moeten wel zeggen dat omwille van COVID-19 de fysieke opleidingen eerder beperkt waren en dat zelf op een bepaald ogenblik er geen waren en dat deze dus dan gebeurde via webinars. De afsprakennota met de verschillende beleidsorganen is ongewijzigd gebleven. Ook de beheersovereenkomst met het AGB is ongewijzigd gebleven. Er had in 2020 terug een procesdag plaats om uiteindelijk op onze medewerkers te leren werken met het processysteem. Projectwerking, we zijn daarmee gestart in 2014 en we gaan daar dus mee verder om uiteindelijk onze medewerkers meer en meer via projecten, projectfiches, te leren werken. Informatieveiligheid is een heel belangrijk aspect geworden. Sinds 13 oktober of op 13 oktober zijn wij in lockdown moeten gaan. Dat betekent dat heel wat thuiswerk diende te gebeuren en dat de cybercriminaliteit natuurlijk ook is toegenomen. Herinner u zelf de aanvallen op sommige gemeentes op dat vlak. Intern hebben wij dan ook een informatieveiligheidscel opgericht die die zaken constant op de voet in feite volgt. Het gebouwenbeheer hebben wij dus meer en meer gewerkt rond sleutelbeheer. Dat betekent dat we dus nu in de plaats van de klassieke sleutel meer en meer werken met geprogrammeerde badges, die uiteindelijk de toegang maar toelaten tot bepaalde lokalen en ook tijdens bepaalde uren. In 2020 kregen wij een audit van Vlaanderen in verband met de leegstand van de bedrijfsruimtes en dat rapport werd op deze raad hier voorgesteld op 16 december 2020. Gelet de COVID-problematiek is men ook overgestapt tot het oprichten van een intern COVID-team dat constant voortdurend de maatregelen opvolgde die diende genomen te worden omdat ze verplicht waren door de hogere overheid en ook omdat we ze natuurlijk belangrijk vonden voor het welzijn van ons personeel en de bevolking. We kregen dus ook beveiligde werkplekken en de invoering van het thuiswerk. De klachtenregistratie heb je gezien, een planning van 2021 staat in de bundel, wat we specifiek voor 2021 in die optiek plannen. Ik ga mij permitteren van dat niet helemaal voor te lezen, het staat er dus heel duidelijk. En ook de problematiek rond de klachten staat erin, de bepaling van wat een klacht is, de klachten zoals ze zijn toegekomen. En voor de gemeente waren er 11, voor het OCMW 4, voor welke dienst, het type van klacht en dan ook uiteindelijk op welke manier wij met deze klachten zijn omgegaan, de aanbevelingen en de verbeterpunten. Zo, ik denk dus dat dit een mooi resultaat is. We gaan hierover jaarlijks moeten rapporteren en laat ons zeggen dat dit dan toch wel onze bevolking ten goede komt. Zijn er daar rond vragen?
Kunnen we dit goedkeuren? iedereen. Dank u wel. Agenda punt nummer 4. Het is gewoon een mededeling, een aktename voor de vervanging van mevrouw Van Manselen tijdelijk tijdens het verlof voor, als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Een keertje door meneer De Knopper en een keertje door meneer Van der Meijlen. Gewoon ter mededeling. Agenda punt nummer 5. De onderhandse verkoop van... onderhandse verkoop van een perceel grond gelegen in de Vroenenbosse dorp. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik verwijs onmiddellijk naar het schemaatje dat in uw documentatie zit. Hier ziet u dus een plantje van de oude Mobikit zitten op de Vroenenbosstraat in Dorp. Dus die site was verlaten. U weet dat onze jeugd van Dorp Giro daar een tijdje in gehuisvestigd is en dat die site gekocht werd door Woonpunt Sennevallei om er 15 woongelegenheden op te trekken in het kader van Vlap Invest, waardoor dus mensen met een lokale binding voorrang krijgen bij de aankoop. Het gaat dus over verkoopwoningen. U ziet, er zijn 15 percelen. Hier op de rand van die percelen loopt vandaag een beek. Dat is een beek die eigenlijk het dal onderaan Vroenenbos irrigeert en het water afvoert naar de vijver van de pastorij in Dorp. Tijdens de ontwikkeling van dit project is het duidelijk dat er een meerwaarde zou kunnen ontstaan voor elk van die kavels indien de tuinen wat groter zouden kunnen gemaakt worden. Ja, dat betekent dat er eigenlijk over de beek zou moeten gegaan worden. Deze grond hier is eigendom van het OCMW, OCMW Beersel, en is ook verpacht. Vandaar dat hij dus enerzijds qua verkoop niet zo'n probleem is. Dus er is een overeenkomst gesloten met Woonpunt Sennevallei dat zij deze zone hier verkopen. En er is ook een overeenkomst dat de beek verlegd wordt. Deze beek hier in het bruin zal dus opschuiven, zodanig dat elk van die woningen hier een uniforme, niet door een beek onderbroken tuin heeft. Deze beek wordt dus herlegd. De kosten daarvan zijn voor de huisvestingsmaatschappij. Er zal dan ook nog een wandelpad, een voetpad aangelegd worden langs de beek, zodanig dat er uiteindelijk een verbinding ontstaat tussen Vroenenbos en, ik zal maar zeggen, de zone aan het jeugdlokaal in Dorp, dicht bij de kerk, zodanig dat langs daar op een veilige manier ook kan gewandeld worden. Er zitten dus twee uitdagingen in dit dossier. De verkoop, dat heb ik al vermeld. En anderzijds het beëindigen van de pacht van deze zone. Dus de gemeente zal de kost op zich nemen voor het betalen van de pacht. En zoals ik al zei, het verleggen van de beek zal opdracht worden voor de huisvestingsmaatschappij. Ik neem dan nu terug het dossier zelf dat hier vandaag voor ligt. Even wachten, dat duurt precies een tijdje. Het is nog een trage verbinding, sorry. Oké, dus het gaat hier dus over de onderhandse verkoop van grond van het OCMW, gelegen Vroenenbosstraat te Dorp. Een deel van een perceel, de kadastrale nummers zijn erbij. In de feitelijke motivering heb ik eigenlijk al toegelicht. De noodzaak van het tuintje, het opmeten van het traject en het bepalen dus van de kostprijs. Het feit dat Woonpunt Sennevallei dit gaat kopen. Het feit dat het OCMW akkoord gaat, en dat zijn wij dus vandaag, de OCMW-raad, om de pacht te beëindigen tegen de kostprijs van 1818 euro. Alle kosten betreffende de verkoop van het dossier zijn ten laste van Woonpunt zelf. Dus 4 besluiten. Principieel akkoord om overgaan tot de verkoop van een deel tegen 60 euro de vierkante meter.
Principieel akkoord en toelating voor de gedeeltelijke pachtbeëindiging tegen de kostprijs van 1818 euro voor de realisatie van een tuin en voor het verleggen van de beek en het aanleggen van een voetweg. Het principieel akkoord en toelating voor de omruiling die er nodig is voor de verlegging van het beekje, want het beekje is eigendom van de kerkfabriek en moet dit ook blijven, omdat dat beekje onlosmakelijk verbonden is met de vijver zelf. Het is eigenlijk de voedselbron van de vijver, zal ik maar zeggen. Was dat en blijft dat dus de nieuwe bedding ook eigendom van de kerkfabriek? Vandaar de omruiling. En wij zullen dus ook, als u akkoord bent, de OCMW-raad zal dan het vastbureau gelasten voor het dossier verder voor te bereiden. En wij beslissen ook dat de kosten betreffende de verkoop ten laste zijn van de woonpunt Sennevallei. En tenslotte de kosten betreffende de pachtbeëindiging ten laste van het OCMW. Als daar geen vragen over zijn, dan vraag ik uw goedkeuring hiervoor.
Soms vraagt u af waarover dat we stemmen. In realiteit is de beek al verlegd. Ja, ik bedoel, ik vind dat... Allee ja, waar zijn we mee bezig?
De beek al verlegd is, vraag zich af waarover dat we stemmen. Ja.
Allee ja, waar stemmen we nog over? De beek is al verlegd.
Ja, ik denk dat er moet gestemd worden.
Dat zal ook COVID zijn waarschijnlijk.
Ja, ja. Ja. Ja, burgemeester zegt, die ook het dossier mee opvolgt en die ook in de voorbereidingen er zeker was. Ja, het gaat hier over de verkoop, vooral van de grond. Hè. En,
ja, okay.
Ja, ik weet het Jan, maar ja. Goed.
Ik bedoel, als een particulier dat in zijn eigen tuin doet... Ik bedoel, dan weet je wat er gebeurt. Hè. Als je 30 centimeter te veel grond of te hoog legt.
Maar hier waren duidelijk voorakkoorden over met alle partners. Hè. Dit is het in elkaar passen van heel de puzzel. Ja, ik weet het. Goed. Laten we stemmen, voorzitter.
Nog iemand vragen erover? Dan zullen we erover stemmen.
Ja. Ja.
En dan het laatste punt van de OCMW-raad, de oprichting van het probleem van het cateringgebeuren vooral. Ik geef het woord aan mevrouw Van Bonsel.
Ja, het is een kennisname van de onderhandelingen. Dus in de zitting van 28 april keurde de OCMW-raad dus de selectie van de private partner goed, namelijk Sens met de VZW Kas, die volgens de ingediende offerte beantwoordde aan de doelstellingen van de opgerichte VZW. Nu, tijdens de verdere onderhandelingen gevoerd tussen de stad Halle en de gemeente Beersel over de concrete uitwerking van het project, bleek dat de partijen geen voldoende gevend akkoord konden bereiken over de inzet van het personeel van de stad Halle en de overname van het personeel van de huidige cateraar. En dit binnen de nieuw op te richten vereniging. De onderhandelingen zijn stopgezet op 17 mei 2021 en de oprichting van de Vereniging voor Sociale Dienstverlening kan dus bijgevolg niet doorgaan. De OCMW-raad van de stad Halle nam in haar zitting van 25 mei eveneens kennis van de stopzetting van de onderhandelingen. Nu, voor de catering, zowel voor het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen als voor de thuismaaltijden, zal een nieuwe aanbesteding gelanceerd worden, zodanig dat dus de maaltijdbezorging kan gegarandeerd blijven vanaf 1 november 2021, de einddatum van het contract van de huidige leverancier, dus van Kompas. Tot daar. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Niemand vragen? Kan iedereen met die aanbesteding akkoord gaan? Dank u wel. Hiermee kunnen we de OCMW-raad afsluiten. En beginnen we onmiddellijk aan de gemeenteraad. Eerste punt.